Nou, we gaan weer verder met 2 Korinthe 12. Nadat ik gezegd heb dat we hier enige consternatie hadden over wat ik net gezegd had. Maar ja, met over het bloed van... ik heb net min of meer gezegd wel van dat de Egyptenaren het bloed ook konden strijken aan de deurpost en voor hun ontkoming was. Maar ja, als je leest in Exodus 12 dat hij een afzondering maakt, net zoals met die plagen. Israël werd niet getroffen door de plagen, de rest wel. Nu kwam de plaag gewoon over het hele land, maar toch was voor Israël ontkoming. Maar voor de eerstgeborenen van de Egyptenaren, zoals ik het nu zie, was er geen ontkoming aan, ja. Er gingen wel Egyptenaren mee, maar hij zegt de eerstgeborenen werden geslagen. En ja, misschien moeten we even goed bestuderen thuis, maar het bloed is natuurlijk het Pascha, is een feest wat ingesteld werd. Voor wie? Voor Israël. En niet voor de Egyptenaren of de heidenen. Het was hun feest. En later zie je ook in hetzelfde, in Exodus 12, ook later, ik weet niet precies meer waar, maar dan zie je ook dat ze een vreemdeling, die moet dan besneden worden. Hè? Of een slaaf, een vreemdeling, een heiden. En dan was het ook duidelijk dat hij dan ook de wetten van dat land, die golden net zozeer voor hem als voor de Jood. Ja? Dus Pascha is een Joods feest. Zij smeerden het bloed aan de deurposten. En als ze dat niet deden, dan kwam de verderver langs. Ja? Dat werd ook hun eerstgeborene geslagen. En we zien ook later als ze uittrokken, gaan er ook velen, gaan ook niet-Joden, gaan met hun mee. Dus nog even voor alle duidelijkheid. Wij leren hier, of we moeten een nieuw licht krijgen, maar... Hè? Dat het bloed aan de deurposten werd gestreken bij het volk Israël. Goed, dat even om dat te corrigeren. Anders sta ik als een valse leraar bekend. Dus we hebben het weer rechtgezet. De gemeente heeft goed opgelet. Gelukkig. En we gaan nu naar 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. Vorige keer heb ik dat in verband met die openbaringen nog het een en ander toegelicht. Paulus zegt... In verband met het roemen, het hoofdstuk ervoor, hè? Als je in 11 vers 16 kijkt. In vers 18, de vijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Dat zijn de religieuze mensen, ja? Die roemen naar het vlees. En wij roemen natuurlijk niet naar het vlees. Wij geven God altijd de eer in alles. Maar in vers 12 zegt hij, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, zie je het? Nee, wij gelovigen, ja, die roemt wat? Die roemt in de Heere. Want ik zal komen tot gezicht en openbaring des Heeren. Ja, ik heb het niet van mezelf. Ik heb allemaal openbaringen gezicht gekregen van wie? Van de Heere Jezus. Die is aan mij verschenen. 2 Korinthe 12, vers 1. En we zien ook, het is meervoud. En dan begint hij in vers 2. Want hij heeft namelijk een openbaring gekregen. Nou, dat is wel een hele bijzondere openbaring. En dan zegt hij, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Nou, kijk, in vers 2, in die dienst spreekt hij in de derde persoon. Ik ken een mens in Christus. Dat is een beetje apart, ja. En ik heb wel eens discussie met iemand over gehad. Hij zei, nou, dat gaat niet over Paulus, want hij spreekt niet over zichzelf. Maar het is wel degelijk Paulus. Want kijk, als je ziet en zegt in vers 5, van zodanige zal ik roemen, maar ik zal roemen dan in mijn zwakheden alleen. En in vers 6, zo ik roemen wil, zal ik niet onwijsheid, maar ik zal de waarheid zeggen, ik houd daarvan af. En dan in vers 7 moet ik... Ja, nee, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven die... scherpe door in het vlees. Een engel des Satans. Dus hij heeft in verband met die openbaringen. En ook deze die in de derde hemel heeft plaatsgevonden. Ja, heeft hij die door in het vlees gekregen. Dus Paulus spreekt hier zeer zeker over zichzelf. Maar ja, dan denk ik, ja, waarom spreekt hij dan in de derde persoon? Waarom doet hij dat? Dat is helemaal niet zo ongewoon in de Bijbel dat dat gebeurt. De Heer Jezus deed dat. Kijk in Daniel even in het Oude Testament. Daniel 10. Dat is Daniel hoofdstuk 10. Jeremia, Ezechiël, Daniel 10, bladzijde 973. Wie heeft Daniel geschreven? Goeie vraag, moeilijke vraag. Daniel. Ja? Daniel heeft het opgeschreven. En er staat in vers 1. In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniel, wiens naam genoemd werd Belteshazzar, een zaak geopenbaard. Daniel heeft het zelf opgeschreven. Hij zegt niet, werd aan mij geopenbaard. Werd aan Daniel geopenbaard. Hij heeft het zelf opgeschreven. En die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd. En hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. Spreekt Daniel ook in de derde persoon. Kijk maar, in die dagen, en dan zegt hij, was ik, Daniel, treurende 3 weken de dag. Zie je, eerst spreekt hij in het eerste vers over zichzelf in de derde persoon. En in vers 2 spreekt hij over zichzelf in de eerste persoon. Dan spreekt hij over ik. Dus ja, dat Paulus dat doet, dat is niet echt ongewoon in de Bijbel. Kijk even door naar Johannes 13. Johannes 13. De Heer Jezus. Nou, die doet dat ook vaak. Hij spreekt heel vaak over de Zoon des Mensen zal. Johannes 13. En dan spreekt hij over zichzelf. Want hij is de Zoon des Mensen. En kijk in Johannes 13 vers 31. Dan zegt hij. En als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En God is in hem verheerlijkt. Spreekt hij over zichzelf. In de derde persoon. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Zie je, spreekt hij ook in de derde persoon, de Heer Jezus. Dan spreekt hij wel over zichzelf. Ik heb nog een voorbeeld, dan gaan we terug naar Lucas 17. Het zijn maar een paar voorbeeldjes en als je gaat zoeken, dan kom je er veel meer tegen. Lucas 17 vers 20. En gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon der mensen te zien, en gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen, zie hier of zie daar is hij, ga niet heen en volg niet. Want gelijk de bliksem die van het einde onder de hemel bliksem tot aan andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. Zie je, spreekt hij ook over in de derde persoon. En er zijn er meer voorbeelden van, maar dan gaan we terug naar 2 Korinthe 12. Dus dat is niet een reden dat je zegt, maar ik kan wel een beetje vermoeden, omdat Paulus zegt hier, ja, ga ik nu roemen, ja, in mijzelf. De Heer Jezus sprak natuurlijk ook altijd, nooit zozeer over zichzelf, maar altijd over, hij kwam te doen wat de Vader hem opgedragen had, ja. En hij zegt, ja, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, zo komt er iemand in zijn eigen naam en die zullen jullie aannemen. Die zegt, ja, ik, ja, ik ben God en jullie moeten mij aanbidden. Christus kwam altijd in de naam van de Vader. En Paulus spreekt hier, ja, in verband met het roemen en die mensen die in zichzelf roemen. En nu spreekt hij in de derde persoon en dan zegt hij, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. En dan dat merkwaardige, of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet. God weet het. In vers 3 zie ik het nog een keer staan. En dan, daar heb ik over na zitten denken. Dan denk ik, ja, dan probeer ik, dan wil je toch gaan afvragen, wat is dat nou? Wat bedoelt hij hier nou eigenlijk? En daar heb ik ook wel eens uitlegging over gehoord. En toch denk ik, Paulus de apostel van de heiden, persoonlijk aan de Heer Jezus, is persoonlijk aan hem verschenen. Hij is opgenomen in de derde hemel. En als hij zelf zegt, hij die dat meegemaakt heeft, als hij dan zegt van, ja, of het in het lichaam of buiten het lichaam is, weet ik niet. Hoe zal ik het dan weten? Ik heb uitleggingen erover gehoord. Dan denk ik, ja, het is allemaal, klinkt allemaal mooi. Maar toch, Paulus zelf, het gaat om hem en hij zegt, ik weet het niet. Hoe kan ik het nou uit de Bijbel gaan vorsen hoe het dan wel zat? Dus ik zeg ook gewoon, Paulus wist het niet, ik weet het ook niet. Ja, sorry. Dus daar hou ik me maar bij. Maar, kijk, wel een mens in Christus, dat is een geloof, hij spreekt over zichzelf, voor 14 jaar. Dus het is 14 jaar geleden dat hij is opgetrokken of weggevoerd is in de derde hemel. Wij worden ook eenmaal opgetrokken. Dat is de opname. Wij worden weggerukt, opgenomen naar de Here tegemoet. Dan gaan we ook naar hem tegemoet. Naar de hemel. Naar de derde hemel. Dus wat Paulus hier zegt is, dat is, hij is in de derde hemel geweest. De vraag is natuurlijk, ja, wanneer is dat dan geweest? Nou, we hebben het wel eens over gehad. Kijk even mee in Handelingen 14. Ik zeg niet glashard dat het zo is. Maar ik zeg, het zou kunnen. Paulus zegt, eens ben ik gestenigd. We lezen in 2 Korinther 11 dat hij zegt, ik ben één keer gestenigd. En die kunnen we ook vinden in de Bijbel. En later is het niet meer gebeurd. Met steniging. Nou ja, de Joden wisten natuurlijk goed hoe ze moesten stenigen. He? Stefanus hebben ze ook gestenigd en hij was dood. Je leest nooit in de Bijbel na steniging dat iemand weer levend uitkwam. Dus in Handelingen 14 zie je in vers 19. Maar daarover kwamen Joden van Antiochië en Iconium. Want steniging is natuurlijk een Joodse straf. En overreden de schade de heidenen. Eerst wilden ze Paulus offeren. Kijk, en op het een op het andere moment, je bent de held. En op het andere moment ben je opeens, en het was met Christus ook. Ze hebben hem met gejuich binnengehaald in Jeruzalem. En een paar dagen later hebben ze geroepen, kruisigt hem. De menigte werd overtuigd door wie? Juist, door de Joden. Door de Joodse leiders, door de Farizeeën. En hier zie je ook de Joden, die komen naar de heidenen. Die overreden ook weer nu de heidenen om Paulus te straffen. Die moet uit de weg geruimd worden. En je ziet, en stenigde Paulus en sleepte hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Werkelijk een hele bijzondere gebeurtenis dit. Want dan zie je in vers 20, doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad. Dus ze hebben hem gestenigd en dat was in de stad. En wat doen ze met zo'n lijk? Nou, die pak je op en die moet buiten de muur. Het punt zit, menende dat hij dood was. Ja, dat zou kunnen dat Paulus hier dus ook, ja, of het in het lichaam was of in het niet, het lichaam ligt hier nog. Dat weet ik wel. Maar dat hij is opgetrokken in de derde hemel, dat hier geweest is. 14 jaar geleden, zegt hij in 2 Korinther 12. Nou, als je een beetje terug gaat rekenen, ik heb niet alle datums hier in voorraad, maar dan kom je toch ongeveer, kan je in deze tijd terecht kunnen komen. Dus het zou mogelijk zijn dat Paulus dus is dood gegaan en is ook weer levend geworden. Menende dat hij dood wordt. Ze sleept hem de stad uit, dus als het dat is, dan is mijn. En ik leg veel liever uit van, zo is het. Ja? Maar dat durf ik hier niet te doen. Maar mijn uitleg is van, ze hebben hem gestenigd, als het dit hier is, hij was dood. Ze hebben hem de stad uitgesleept, hem daar neergelegd en meenden dat hij dood was. Maar dat toen dan, dat hij de ziel weer inkwam. Want dat is niet zo ongewoon. Want kijk, als we lezen in de Bijbel, kijk, Handelingen 20 vers 9 en 10, jullie kennen het verhaal. In Troas, ja, die jongeman die in slaap viel. Nou, in vers 9, Handelingen 20 vers 9, en een zekere jongeling met name Eutychus zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, als ook Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de derde verzoldering, dus van de derde verdieping. Nou, dat is een aardige klop. Als ik denk bij mezelf, 1, 2, 3, dat gebeurt wel eens dat iemand het overleeft. Maar het gebeurt ook genoeg dat men het niet overleeft. En werd niet als dood opgenomen, werd dood opgenomen. Doch Paulus afgekomen zijnde, viel op hem en hem omvangende zeide, hij wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. We weten, als de ziel het lichaam verlaten heeft, dan ben je dood. Hier zegt hij, de ziel is in hem. Hij ging op hem liggen. Nou, we hebben deze tekst al een keer behandeld. Denk aan Elia en Elisa. Elia ging ook op die jongeling liggen. En toen kwam de ziel weer in die persoon. En Elisa heeft ook iemand, een jongeling, levend gemaakt. Die tekst ga ik nou niet opzoeken, maar als moet zelf maar, jullie weten het, ja. Dus dat zien we ook. Hij zegt, de ziel is in hem. En zie je vers 20, zij brachten de knecht levend en waren bovenmate vertroost. Zie je, waren vertroost. Hij werd dood opgenomen, hij lag beneden dood en ze brachten hem weer naar boven, hij was levend. Dus op zich, en Paulus had ook de gave van genezing. Dus, op zich dat dat toen gebeurde, dat zien we hier, en dat het bij Paulus zou gebeurd zijn, dat zou kunnen. Op zich, ja. Nou, terug aan 2 Korinther 12. Dus ik laat dat, ja, dat is niet echt netjes, maar ik laat het een beetje in het midden. Ik durf het niet echt, ik neig er naartoe, laat ik het zo zeggen. Maar als je die zegt, Jan, dat is ons, ik kan niet, ik geloof het niet, ook goed, ja. Feit is wel, dat wat hier staat in 2 Korinther 12 vers 2, dat je gelooft dat hij in de derde de hemel is opgenomen. En dat is hij, want dat staat hier. En ik geloof het, daar kan je niet omheen. Hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. Ja, en dan zie je in vers 4, dat hij opgetrokken geweest is, en hier noemt hij de derde hemel het paradijs. Zie je het? Hij is opgetrokken geweest in het paradijs. Dus de derde hemel, kunnen wij een is gelijktekentje achter zetten. Derde hemel is het paradijs. En dat is bijzonder, want het woordje paradijs, als je dat intiet in de Bijbel, of in je online Bijbel, dan komt het een aantal keren in de Bijbel voor. En kijk met mij mee even in Openbaring 2 vers 7. Hij is in het paradijs in de derde hemel opgenomen. Dat betekent dus dat het paradijs boven in de derde hemel is, ja? Nou, Openbaring 2 vers 7. Ja. Die oren, dat weten, dat is openbaring. Dat is dus als wij bij de Heere zijn, als wij worden opgenomen, waar zijn we dan? In het paradijs. Ja, in de derde hemel. Waar Paulus is opgetrokken geweest. En hier zien we dus in de tijd die na ons komt. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint. Dat is de gelovige. En die het koninkrijk ingaat. En dan zie je, ik zal hem te eten geven van de boom des levens. Die midden in het paradijs Gods is. Hij spreekt over de boom des levens. Nou, dan denken we natuurlijk aan de boom des levens uit Genesis, toch? Maar hij zegt hier, die in het midden van het paradijs Gods is. Niet was, is. Hij spreekt hier over iemand die, ja, die door de grote verdrukking, hetzij levend of dood, maar zal opstaan. Eenmaal zal die in het paradijs zijn waar de boom des levens in het midden van is. Dat is toekomst. Daar zien we het paradijs, spreken we in Openbaring, is het paradijs op een andere locatie. Dus ik ga even met jullie helemaal terug naar Genesis. De Bijbel eindigt met de boom des levens. Begint met de boom des levens. En hij eindigt er ook mee. Hij begint met het paradijs. En hij eindigt ook met het paradijs. En Paulus spreekt ook over het paradijs. Is dat allemaal hetzelfde? Genesis 2. Vers 7 en 8. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens, alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden, zie je, daar komt de naam Hof van Eden vandaan. De hof is in Eden. Tegen het oosten en hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof. En de boom der kennis der goed en des kwaads. Dus hier spreekt hij over de boom des levens in het midden van de hof. En het is de hof in Eden. En dan weten we, dat noemt hij in Openbaring, het paradijs. We zitten hier in het paradijs, op aarde. De Hof van Eden, ja, met de boom des levens in het midden van de hof. Dat noemt hij hier, dat weten we, is het paradijs. Dus het paradijs is gewoon daar, die Hof van Eden, waar Adam en Eva zijn, die moeten ze bewerken, is daar, daar in het Midden-Oosten, daar die kant op. Dit is een speciale locatie. En daar kunnen wij de boom des levens vinden, die in het midden van de hof is, het paradijs. Is hier op aarde. Nou, ga met me mee, door de hele Bijbel heen. De Hof van Eden komt ook, in ieder geval met Satan komt nog een keer voor, maar dat ga ik nou niet met jullie over hebben. We gaan door naar Lucas 23, vers 43. Lucas 23, vers 43. Ja, we weten dat de Heer Jezus heeft het woord paradijs ook in zijn mond genomen, ja? We hebben het er al vaker over gehad. En hij hangt aan het kruis en die gevangene die naast hem hangt. En je leest in de Bijbel, die gevangenen die beschimpten hem, hè, alle twee. En later zie je dat die ene, die is juist, wat zegt hij? In vers 39, hier zie je dat een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende, bestraft hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Zei, hé, de Bijbel is in tegenspraak, want ergens anders zie je dat ze allebei hem beschimpt. Ja, inderdaad, dat deden ze. Maar deze man, zo zie ik het, die heeft zich bekeerd. En die gelooft hem. Hij zegt, net zoals die Romeinse centurie beneden staat en zegt, deze was waarlijk de Zoon Gods. Dat is met die man hier aan het kruis ook gebeurd. De ene lastert hem en de ander zegt, wij toch, vers 41, rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Nee, dit is dat volkomen lam. Ja, wat 3 jaar door Israël gewandeld heeft en er is niets aan hem gevonden. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat betekent dat die man ontving vergeving. Dan kon je nooit met Christus mee naar het paradijs gaan. Maar waar ging Christus heen? Kijk, Matthäus 12, vers 40. Matthäus 12, vers 40. Heden, ja, dat gebeurt als Christus sterft aan het kruis. Waar gaat hij dan heen? Naar dat koninkrijk helemaal niet, want dat koninkrijk op aarde is er nog steeds niet. Ja, nee, Matthäus 12, vers 40. Daar zien we het staan. Want gelijk Jona 3 dagen, dat zegt de Heer Jezus, en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. Nou, we weten, als ik een tekening zou maken, in het hart der aarde, en dan heb je dus 2 gedeeltes, een kloof, Lucas 16, aan de ene kant zit de rijke man, aan de andere kant, hoe noemt hij die plek, waar Abraham zat, dat was de plek van vertroosting toch, zegt hij daar? Laten we even kijken, ik spreek uit mijn hoofd, ik dacht dat hij dat zei. In de boezem van Abraham, ja? De vader van het volk Israël, Lucas 16. Dan zie je het staan, dacht ik toch? Ja. Lucas 16 vers 223, de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn oog ophief, zijnde in de pijn, daar gaat ongelovig heen. Dus die ene misdadiger, die ging naar die kant, in de pijn. En zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot, dat zijn de gelovigen. En hij riep, vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en ik verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. Je ziet hier ook sommige mensen zeggen, ja, de hel bestaat niet, of er is, of men is gewoon vernietigd, je bent dood en je bent er niet meer. Niks daarvan. Je ziet hier hoor, ze bestaan gewoon. En hij spreekt hier over, het is eeuwige pijn. Ja? Maar Abraham ziet de gelovige, de Heer Jezus, die zegt, heden zult gaan met mij in paradijs zijn. Dat betekent op het moment dat hij stierf, ging zijn ziel ging naar het paradijs. Ja? De vertroosting. Christus zegt, gij zult met mij in het paradijs zijn. Nou, hij stierf, er was maar één plek waar de dode heen ging. En waar die man naast hem ook heen ging. Dat was zo naar beneden waar Abraham en al de gelovigen waren voor Christus. En hier noemt hij dat de vertroosting in de schoot van Abraham. Lazarus kwam in de schoot van Abraham, werd door engelen, heeft ook weer met Israël te maken, werd hij daar gedragen. Dus je ziet het, op tot Christus stierf van het kruis, ja, zie je het paradijs, want God woonde niet meer in het paradijs. Dat is verlaten, het bestaat niet meer, maar het paradijs is in het hart der aarde. De plek van de vertroosting voor de gelovigen. Ja, en als we dan komen bij Paulus, 2 Korinthe 12, ja, dan noemt hij de plek, het paradijs, noemt hij de derde hemel. Met andere woorden, ik heb dat bord nu niet neergezet, maar als ik het zou tekenen, dan zie je dus, het paradijs was eerst op aarde, dan zien we het paradijs eerst naar beneden, in het hart der aarde, dat wil zeggen, waar Abraham, waar de gelovigen zitten, en Christus opgevaren naar de hemel, waarom werden ze in de hel bewaard? De gelovigen, waarom werden ze in de hel bewaard, de gelovigen? De ongelovigen gaan dus sowieso naar de hel, waar de pijn is. En dan wachten ze tot de grote witte troon is, en dan gaan ze voor altijd naar het eeuwige vuur. De ongelovigen gingen tijdelijk in de hel, in het paradijs beneden, bij Abraham en al de andere gelovigen. Want kijk, een gelovige, eerst moest het bloed, kijk, niet van dieren en bokken, je werd wel gered. Christus God wist, dat is het bloed, uiteindelijk de gelovigen, het bloed van Christus, het ware bloed, maar dat moest wel eerst gevloeid zijn. En vanaf dat moment konden ze pas in de nabijheid van God de Vader. Christus moest eerst zichzelf offeren, zichzelf aan de Vader tonen, zijn bloed. We weten in de tabernakel, de hoogpriester ging naar binnen en hij kwam naar buiten en het was aangenomen en we hadden weer voor een jaar verzoening. Christus is ook het heilige, de heilige binnen gegaan en daar zit hij nog steeds. Ja, want hij komt een keer terug naar de aarde voor Israël om ze de grote verzoen nog het koninkrijk in te gaan. Maar goed, we leven in de bedenkende genade en de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel en het paradijs is dus verhuisd. Paulus is daar geweest naar de derde hemel. En wat hebben we? De derde hemel. Nou, je hebt de eerste hemel, dat is waarin wij nu leven. Mooi vind ik altijd de vogelen des hemels. Dan weten we gelijk wat de eerste hemel is. Kijk in de buiten, dat is tot de dampkring wat wij zien. Dan krijg je de sterren des hemels. Dat is, dus Satan zit in die tweede en de eerste hemel. Dat is onze tegenstander, want hij is namelijk, we hebben ook de sterren des hemels, maar we hebben ook nog de derde hemel en dat is waar God woont. En daar is hij uitgegooid. Ja. Dus onze tegenstander zit in de eerste en de tweede hemel. Om ons heen, in de lucht. En zo in de toekomst wordt hij ook daar uitgeworpen, uit de tweede hemel. En is hij alleen nog maar op aarde. En daar is dan ook de uiteindelijke definitieve afrekening. Maar het paradijs is dus in die derde hemel. Dat is waar God woont. Daar zijn alle Oud-Testamentse gelovigen nu. Maar weet je wie er ook zijn? Alle gelovigen vanaf apostel Paulus. Ja. Kijk, we gaan verder naar Hebreeën 12. Dan gaan we Paulus verlaten en dan komen we bij de Hebreeën. De brief van Hebreeën is geschreven aan de Hebreeën. De Joden. En Hebreeën 12. Wat zegt hij daar? Dat is voor de Joden in de grote verdrukking. En dan zegt hij tegen hun. In vers 22. Hebreeën 12 vers 22. In het verband zegt hij in vers 18, kijkt hij terug naar dat Israël voor de berg stond, brandend met vuur, dat God verscheen en die gaf hun de wet. En dan kwam hij met rook en donder en weet ik het allemaal nu meer, waar je bang voor werd. En zelfs in vers 21, en Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar nu, ja, gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Hele mond vol, maar de algemene vergadering van de gemeente der eerstgeborenen, heb je de eerstgeborenen weer trouwens. Maar dan spreekt hij over gelovigen. De gelovigen, het Oude Testament, die daar bij Abraham zaten. Het paradijs is nu boven. Dat weten vanuit Paulus ook. De hel aan de ene kant waar Lazarus, Abraham, David, de Heere Jezus zat. Die plek is leeg. Die zijn nu allemaal in de derde hemel waar God is. Hij noemt dat hier ook de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. De vele duizenden der engelen. De algemene vergadering en de gemeente. Vergadering, wat is dat? Dat is een gemeente. Wat is Israël? Dat is een gemeente. Hij spreekt natuurlijk tegen de Hebreeën. Die in de hemelen opgeschreven zijn. En kijk, God. De rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Dat zijn de oud-testamentse gelovigen vanaf Adam. De geest van de volmaakte rechtvaardigen. Hij spreekt natuurlijk niet over de lichaam van Christus. Wat weet hij, is verborgen. Nou, het nieuwe Jeruzalem. De oud-testamentse gelovigen die dus nu bij Abraham en David. Die zijn allemaal daar nog. Je ziet het niet meer in het hart van de aarde. Maar we hebben nu de bedenking der genade. En Paulus is opgenomen in de derde hemel. En ja, die heeft daar natuurlijk van de Heer Jezus een openbaring ontvangen. Maar we gaan even door naar openbaring 22. Kijk, ik zei het al, het eindigt ook ermee. Openbaring 22. Vers 2. Het is geweldig, dat hele stuk als je dat leest. Dit is na het koninkrijk definitief het God dat alles achter de rug is. Hè? De oordeel is geweest, zon is weg, hel is weg, zonde is weg. Satan is vernietigd in het eeuwige vuur. Vernietigd, in het eeuwige vuur zit hij dan. En dan in vers 1, hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens. Voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zullen daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Je ziet de boom des levens hier staan, ja? In het midden van haar straat. Een straat, waar heb je dat? Een straat in een stad. Het hemels Jeruzalem, ja? Waarvan wij weten, in 21 vers 2, ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd was. Dat nieuwe Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, waar de Hebreeën over spreekt, wat nog daar is, dat gaat weer naar beneden komt. Want dat is waar God woont, hè? Het is altijd al de bedoeling geweest dat God hier op aarde zou gaan wonen. En we weten in het koninkrijk, dat is de eerste 1000 jaar. Maar dan hebben we nog even dat oordeel wat ertussen komt. Maar dan is ook de dood er nog en de vervloeking is er nog en dat soort dingen. Maar als de hemels Jeruzalem naar beneden komt, dan is God alles en in allen. Ja? Dan is alles, dan is echt alles is vervuld. Kijk, en als je kijkt naar openbaring 22, helemaal aan het eind. Vers 7, zeg ik het nou goed? 14, sorry. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Welke stad? Het nieuwe Jeruzalem. Ja. Eeuwig leven. Maar in ieder geval, als Openbaring 2 vers 7 zegt, de boom des levens, het paradijs, die in het midden van het paradijs Gods is, dan weten wij, want daar gaat het eigenlijk over, het paradijs. Was hier op aarde, is naar beneden gegaan, is weer omhoog, daar is het nog steeds. Maar eenmaal zal het weer op aarde zijn met de boom des levens. Het is daar waar God is. Nou, Paulus zegt 2 Korinther 12, ik ben opgenomen daar. 2 Korinther 12. Ja. Ik ken de mens in Christus, vers 2, voor 14 jaar. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanig opgetrokken is geweest in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens. Of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Nou, Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar voor mij is duidelijk dat Paulus heeft hier een openbaring gekregen. Ja? En hij heeft gehoord onuitsprekelijke woorden. Wat is dat? Iets wat je niet kan zeggen? Ja? Of is het misschien op dat moment nog niet toegestaan om het uit te spreken? Je kan wel zeggen, ja, hoe ga ik... Ja, als je soms verbaast over wat God doet en wat hij gemaakt heeft. Ja, we zeggen wel eens, kom je ook woorden tekort, ja? Het is onuitsprekelijk. Ik kan het wel... Er zijn misschien, als hij de woorden geeft, kan ik het uitspreken, ja? Maar soms kan je het niet in een woord vatten. En dat zou het... betekent ook onuitsprekelijk, hè? De onuitsprekelijke gave Jezus Christus. Nou, daar zijn woorden tekort voor, ja? Om dat te vertellen. We doen het in onze eigen zwakheid, met onze eigen Nederlandse woorden. Maar kan je hem echt 100% omschrijven? Ja? Dan komen wij mensen, aardse schepseltjes, veel te veel tekort. Maar Paulus zegt van, de zodanige zal ik roemen. Dus waar het hier om gaat, hij is opgetrokken in de derde hemel. Hij is daar geweest. Hij is in de derde hemel geweest. Eerste hemel, tweede, daarboven. Is hij geweest. En heeft hij woorden gehoord. Dus Christus heeft tot hem gesproken. In het kader gaat het ook over openbaringen en gezichten. En alles wat de Heer Jezus aan Paulus heeft verkondigd. Was dat oude koek? Was dat iets wat al bekend was? Was dat iets uit nog een verdere aanvulling uit de profeet? Alles wat Christus aan Paulus heeft geopenbaard, heeft allemaal te maken in verband met de verborgenheid. Ja? Dus het moet, het is daarom ook altijd, heeft het te maken met de verborgenheid. Dat het betrekking heeft op ons. En in die context moeten we het ook zien, dat hij het aan de Korintiërs schrijft, ja? En Paulus heeft veel dingen gehoord daar, die hij op dat moment nog niet kon uitspreken naar de Korintiërs. Onuitsprekelijk, ja? Het niet geoorloofd is te spreken. Dat wil zeggen, verboden, gaan we volgende keer zien, in die zin, bijvoorbeeld, je kan niet zeggen, iets is niet geoorloofd. Met andere woorden, het is niet geoorloofd om door rood te rijden, toch? Zijn er uitzonderingen? Nee, de wet kent geen genade. Rood is rood. Ja, een uitzondering is verkeersregelen. Die gaan over de... Als jullie dus zeggen zo, dan... Oké. Dus dat is een uitzondering. En inderdaad, een politie zal ook... Ik weet nog goed dat ik een keertje... Paulus die was aan het bevallen van David. En dat ging thuis niet goed. Dus we moesten naar het ziekenhuis. Dus die werd in de ziekenhuiswagen geladen. Met de brancard helemaal van hier een draaitrap. Nu komt de brandweer erbij. Maar ging via de drang een heel gedoe. En ze stapte in. En ik ook mee in zo'n klein busje. En ik vol gas erachteraan. Zij met sirene. Maar we gingen door rood en alles heen. En ik er ook achteraan. De politie zou, als ze mij zouden aangehouden hebben, dan zou ik zeggen, ja, mevrouw ligt in die ziekenwagen die gaat bevallen. Meneer, rijden! Krijg geen bekeuring, dat weet ik zeker. Ja? Dus in die zin. Maar op zich, het is ongeoorloofd om door rood te rijden. Ja, dat betekent, het is altijd verboden. En Paulus, spreken we over ongeoorloofd in dit opzicht? Nee. In de tijd, het was nog niet geoorloofd om het op dat moment bekend te maken. Aan de Korintiërs, omdat ze vleeselijk waren. En hij kreeg het geleidelijk aan. Laat zien de Efezebrief en Colossense. Maar dat ging hij aan de Korintiërs nog niet vertellen. Ja? Maar goed, dan gaan we de volgende keer verder zien. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. Het is, Vader, uw geest hebben we nodig. En die hebben we gelukkig ook. En die geeft ons ook licht. Dank u ook, Vader, voor de correctie met elkaar, Heer. Zoals we met elkaar zitten. En want uw woord is zonder aanzien des persoons en is de allerhoogste autoriteit voor ons. Daar gaat het om, Vader. En we danken u, Vader, dat we hier zo met elkaar mogen zitten. En ook degene die luisteren en kijken. Dat uw woord toch weer bekendgemaakt is. En dat uw woord ons weer mag verblijden. En zodat we weer verkwikt en tot beter zijn samengekomen, Heer. En verkwikt weer naar huis mogen gaan. Om genieten, Vader, van de vrijheid die wij hebben in de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Vader, voor alles. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed.